Geliefde gemeente, zou de Heere zich bemoeien met Poetin? Nou ja, kijk, de Heere regeert alle dingen. Hij staat overal boven, dus zit ook boven Poetin. Maar zou de Heere ook wel eens wat zeggen tegen Poetin? Wat duidelijk maken? Of aan Biden? Of aan Trump? Of aan Harris? Aan die mensen die zo belangrijk zijn en zoveel invloed hebben op de geschiedenis van de wereld of invloed kunnen gaan hebben. Zou God hen wel eens iets bekend kunnen maken? Nou ja, dat hangt er dan maar vanaf. Of ze echt gelovig zijn. Zeker in Amerika dan wil ze dat natuurlijk wel gezegd hebben. Ik ben een echte christen. En de ene weet je zus en de andere weet je zo. Maar ook Poetin die zegt hij is de beschermer van de kerk. Maar als het nou echt is, ja dan misschien. Toch blijkt in dit hoofdstuk waar we bij stilgestaan hebben dat het daar niet toe beperkt is. De Heere kan spreken ook tegen mensen die helemaal geen rekening met hem houden. Als mensen misschien wel zeggen dat ze gelovig zijn, maar ze geloven niet echt. Dat betekent niet dat de Heere zich niet met hen bemoeit. Het is maar de vraag of ze willen luisteren. De Heere gaat evenwel zijn gang. De Heere doet evenwel zijn werk. Ook boven al die koningen uit. De vraag is wel of zij willen luisteren. Maar dat is tegelijk voor ons de vraag. De Heere regeert ook in ons leven. En ook als je de Heere niet persoonlijk kent, betekent niet dat de Heere niks tegen je zegt. Maar als de Heere wat tegen je zegt, dan is wel de vraag, wil je ook echt luisteren? We horen daar wat over vanuit Daniël 2, het gedeelte dat we gelezen hebben. Dus de tweede helft van het hoofdstuk 24 tot en met 49. Behandelen dat gedeelte maar in één keer. Dus de droom, die Nebukadnezar droomde en de uitlegging daarvan. Daniël 2 vanaf vers 24. En daarboven staat Gods koninkrijk komt. Wat er dan ook verder met de aardse koninkrijken gebeurt. Gods koninkrijk komt. Drie gedachten. Vier gedachten. De koning en zijn droom. Als tweede. De koning en zijn rijk. Als derde. De koning, met een hoofdletter, en zijn rijk. En als vierde, de koning en de koning. We staan eerst stil bij de koning en zijn droom. Als tweede, de koning en zijn rijk. Als derde, de koning en zijn rijk. En als vierde, de koning en de koning. We staan eerst stil bij de koning en zijn droom. Dat is spannend. Dat is ontzettend spannend in Babel. De koning die had het bevel gegeven dat alle geleerde mannen in Babel moesten worden omgebracht. Dus de knechten van de koning die gingen zo de stad door en overal pakten ze op. Die mannen die zo slim waren, die zoveel geleerd hadden, die zo'n grote mond hadden. Die werden allemaal opgepakt en die werden bij elkaar gedreven en straks zouden ze allemaal gedood worden. En toen zegt Daniël, ho, alsjeblieft, wacht even. Als u nou rustig aandoet, als u nou de tijd neemt, dan zal ik in die tijd God zoeken. Dan zal ik aan de Heere vragen of hij het mij bekend maken wil. En dan morgen hoop ik duidelijkheid te hebben. En toen in die nacht heeft God aan Daniël duidelijkheid gegeven. De Heere heeft in de droom tegen Daniël gesproken. En toen Daniël 's morgens wakker werd, toen wist hij, of misschien heeft hij wel helemaal niet geslapen, maar in elk geval 's morgen vroeg wist hij, dit kan ik tegen de koning zeggen. Dus hij ging weer terug naar die overste en die zegt, ja, Arioch, ik kan het vertellen. Zeg maar tegen de koning. Dat al die wijzen niet gedood hoeven worden. Maar vertel hem dat er iemand is. Die wat kan zeggen. Dus Arioch naar de koning toe. En de koning die kende Daniël wel. Hij heeft immers aan al die jongens gevraagd. Naar hun verstand, wat ze geleerd hadden. En toen had hij gemerkt dat Daniël veel verstandiger was dan de anderen. Dus toen Arioch zegt, ja Daniël, een van de gevankelijk weggevoerden uit Juda, die weet het. Toen heeft de koning dat heel serieus genomen. Laat hem maar komen dan. En Daniël, die stond voor de koning. De grootste spanning was er vanaf. Want Daniël wist in zijn hart, God heeft bekendgemaakt, ik kan het zeggen. Maar het moest nog wel landen bij de koning. Maar de koning, die geeft Daniël ruimte. En hij vraagt het, en bent u machtig? Bent u in staat om de droom te vertellen? Bent u in staat om die uit te leggen? Ze hebben van u verteld, u moet zo geweldig slim zijn, u weet iets wat al die anderen niet weten. Nee, zegt Daniël. Nee, koning, dat is niet waar. Ik ben niet slimmer. Ik weet niet meer. Er is iets anders. Er is een God. Wat mensen niet kunnen, kan deze God wel. Dus de anderen kunnen niet. Ik kan het ook niet. Maar de God die ik dienen mag, die anderen niet kennen, die God, die heeft het mij bekendgemaakt. Maar het opmerkelijk is dat Daniël dan iets anders eerst zegt. Hij zegt niet in de eerste plaats die God heeft het mij bekendgemaakt. Maar het eerste wat hij zegt in vers 28, die heeft het u bekendgemaakt. Hij bedoelt daarmee dan ook te zeggen, kijk, als die God die ik mag kennen in het geloof door genade, als die God... Nou, de God is die het u verteld heeft, dan kan hij het ook mij vertellen. Dat is dezelfde God. Omdat Daniël diep gelooft dat er maar één echte God is. Dat was niet het geloof van de afgodendienaars. Dat is ook niet het geloof van de meeste mensen in deze tijd. Die vroeger zeiden ze van, ja, er zijn heel veel goden. Hier is die God en daar is die God en overal zo'n stel goden. En in onze tijd zeggen ze iedereen zijn eigen waarheid. Jij gelooft het zus, jij gelooft het zo. Maar Daniël geloofde en een christen gelooft, er is één God. Eén God die boven alles gaat. En die ene God, die werkt in het hart van de gelovigen, die laat die anderen niet los. Wij kunnen wel zeggen, ja, jij gelooft in die God, maar daar heb ik niks mee. Ik heb niks met die afgod van jullie. Maar niemand kan zeggen, ik heb niks met God te maken. Dat kunnen ze wel zeggen, maar dat is niet waar. God gaat over alles. En nu heeft deze God aan Nebukadnezar bekendgemaakt wat er gebeuren zou. Dus toen Nebukadnezar droomde, toen was dat van God. Dat had Nebukadnezar niet zo in de gaten. Toen Nebukadnezar droomde, wist hij wel dat dat wat te zeggen had. Maar hij dacht dat het van zijn goden was. Daarom vroeg hij ook al die waarzeggers en sterrenkijkers. Hij zegt, misschien hebben jullie de sterren gezien wat ik gedroomd heb. Hij wist, er is iets mee aan de hand, maar hij wist niet wat. Wel, zegt Daniël, dat is nou van God. Enige waarachtige God, die heeft in uw leven gesproken. Dat doet de Heere nog. De Heere spreekt nog door dromen. Woord het in het bijzonder uit de moslimwereld. Er zijn mensen die een droom dromen waarvan ze voelen, dat is wat, daar zit iets achter. Zonder dat ze direct soms snappen wat het betekent of van wie het is. Ze voelen aan, hier is meer aan de hand dan alleen maar dat mijn hoofd druk is. Dit is een boodschap van de levende God. Dat kan de Heere vrij doen. En wij hebben geen recht erop dat God ons dingen zou bekendmaken en mensen in Afrika of in Azië maar zou laten zitten. De Heere is immers een God van alle volken. Hij heeft alle mensen gemaakt. Zijn schepping spreekt tot alle mensen. Hij spreekt ook in het geweten van alle mensen. In die zin kunnen alle mensen al weten dat er een God van hemel en aarde is. Maar bij tijden spreekt hij dus ook op een bijzondere manier. En daar kan hij dromen voor gebruiken. Maar word je nou door een droom bekeerd? Komen nou mensen tot geloof door een droom? Nou, kijk maar eens hier bij Nebukadnezar. Toen Nebukadnezar alleen die droom gekregen heeft, toen wist hij nog niet waar hij het zoeken moest. Wat had hij nou nodig? Iemand die het hem uitlegde. En wat voor iemand had hij nou nodig? Iemand die God kende. Iemand die de schriften kende. Iemand die genade kende. En zo werkt de Heere nog. De Heere werkt door zijn woord. En hij werkt door predikers van het woord. Door getuigen van het evangelie. En als er dan een moslim is, of als er iemand uit waar dan ook vandaan is, die een droom gekregen heeft, en die voelt, hier is iets, wat is het dan? Dan gaat het altijd naar het woord toe. Zoals dat het was bij Jozef. Dat weten de kinderen ook wel. Bij Jozef gebeurde hetzelfde. God gaf aan Farao een droom. Maar alleen door die droom wist Farao het nog niet. Maar toen kwam Jozef. Jozef, die een kind van God was. Die heeft het mogen vertellen. Zo ook hier. Nebukadnezar. Die wordt door een droom aangeraakt. Maar het woord heeft hij nodig. Een profeet van God. En zal het altijd zijn. De Heere die kan allerlei middelen gebruiken om mensen stil te zetten. Ook ons. Misschien wat minder vaak door een droom, maar het zou ook kunnen. Door gebeurtenissen. Door gevoelens. Maar hoe kom je nu tot God? Hoe kom je tot geloof en bekering? Dat is altijd door het woord. Door het woord leest, door het woord hoort preken, dat er iemand uit dat woord vertelt. De Heere trekt mensen naar zich toe door woord en geest. Wij gebruiken dus wel andere middelen. Om mensen stil te zetten en tot nadenken te stemmen. En nou zegt hij hier ook tegen deze koning. Dat vertelt Daniel. God heeft u bekendgemaakt wat hierna geschieden zal. God bemoeit zich met Nebukadnezar. En waarom? Waar heeft Nebukadnezar het nou aan te danken dat hij iets te horen krijgt over de toekomst? Dat heeft Nebukadnezar nergens aan te danken. En uiteindelijk moet je zeggen, als God in je leven spreekt, heb je dat nooit ergens aan te danken. Dat is altijd een wonder. En dat blijkt hier ook zo. Het is zo'n wonder dat Nebukadnezar iets te horen krijgt. Want Nebukadnezar, die maalde niet om God. Die vocht tegen God. Die vernielde de tempel van God. En toch zegt God, Nebukadnezar, ik wil je aanspreken. Ik wil je iets zeggen. Voor Nebukadnezar zelf kan het nog zijn tot bekering. Maar het gaat er bovenuit. Als de Heer hier tegen Nebukadnezar spreekt, dan is het opdat Israël zou geloven, dat wij zouden zien. Er is iemand die boven Nebukadnezar staat. De allerhoogste koning van toen. Machtiger zou je kunnen zeggen dan de president van de Verenigde Staten nu. Belangrijker in de wereld van die tijd. Dat was Nebukadnezar. Er was op de hele wereld niemand zo belangrijk als hij. En hij moet erachter komen dat God erboven staat. Opdat wij dat allemaal zouden weten. Wie er dan ook maar op deze aarde is. Die is zo klein, zo nietig, vergeleken bij de levende God. Dat is de eerste, de koning en zijn droom. Dus hij heeft gedroomd als een teken van God. Maar dan, waar gaat die droom over? Over zijn rijk. Dat is tweede, de koning en zijn rijk. Daniel vertelt. Koning, ik heb gezien wat u gedroomd hebt. Een groot beeld. Hoofd, schouders waren van goud. Van glanzend goud. Daaronder was het van zilver. Dat is nog steeds mooi. Wel wat minder duur. En blijft ook niet zo lang goed. Dat zilver, dat wordt al snel dof. Daaronder koper. Dat is ook nog wel een soort half edel metaal, maar dat gaat nog sneller aangetast worden. En daaronder ijzer. IJzer verroest. Dus dat wordt nog sneller aangetast. Aan de andere kant zegt hij ook ijzer, dat is wel hard. Het is harder dan goud en zilver en koper. En helemaal onderaan, de voeten en de tenen, dat was ijzer vermengd met klei. Dus gedeeltelijk ijzer, gedeeltelijk, zeg maar, steen. Baksteen. Ah ja, als Nebukadnezar dat zo hoort, zeg ja, precies, dat heb ik gezien. Nu het zo vertelt, weet ik het weer. Ik zie het beeld weer voor me. Een groot beeld met bovenaan goud en er wordt steeds wat minder. Nou zegt Daniel, dat beeld, dat gaat over u. En ook over anderen. Maar het eerste, het meest opvallende, dat gaat over u. Dat gouden hoofd, dat bent u. En je ziet Nebukadnezar al glimmen, hè. Ja, ja, precies. Het gouden hoofd, dat ben ik. Belangrijkste van allemaal. Daar zegt Daniel, daarna komt er een ander koninkrijk. Het andere koninkrijk is van zilver. En dan weer een koninkrijk van koper. Dus die koninkrijken, die zijn wel machtig. Want het is een geweldig beeld. En het zijn nog steeds metalen. Het is niet maar zo een beetje stof. Die zijn wel machtig en die maken wel indruk, maar het wordt toch wel minder. Er komt steeds weer een nieuw koninkrijk. En dat was iets wat Nebukadnezar eigenlijk ook wel wist. Zo gaat dat in de wereld. Je hebt koninkrijken die blijven een hele poos bestaan, maar er is nooit een koninkrijk dat altijd blijft bestaan. Koning Nebukadnezar zelf had dat rijk dan van Babel opgebouwd, maar die was de opvolger van het rijk van de Assyriërs. Dat rijk van Assyrië, dat was ook groot. Maar dat was weer voorbij. Nou kreeg Nebukadnezar dus te horen. Ja, dat rijk van Babel, dat is ook groot, dat is nog groter. Maar het gaat wel een keer voorbij. Voorlopig nog niet, maar wel een keer. En er komt dan maar weer zo een nieuwe opvolger. Dat lijkt ook wel een beetje bij wat je soms ziet bij bepaalde landen. Waar een revolutie is. Er is een dictator en er komt er iemand anders, een generaal of zo. Zegt die slechte dictator, heel het volk blij, dictator weg. Maar daarna komt er een andere koning, ook weer een dictator. De ene regeringsleider is niks. Het volk stemt een andere regeringsleider. Het is weer niks. De een na de ander. Elke keer weer hoog. Maar het is opgaan, blinken en verzinken. Met koningen, met regeringsleiders, met dictators, met rijken, met alles. Welke rijken zijn dat? Er wordt wel iets verschillend over gedacht. Maar het meest waarschijnlijk is toch wel het rijk. Nou, dat is duidelijk, dat is Babel. Het rijk daarna, dat is ook zeker. Dat zilveren rijk, dat is van de Meden en de Perzen. De Meden en de Perzen die komen nog in Daniel terug. In Daniel 6 gaat het over Darius. Daar was iemand van het volgende rijk, van de Meden en de Perzen. Na de Meden en de Perzen kwamen de Grieken, Alexander de Grote, vanuit Macedonië. Het rijk van de Grieken, dat is dan dat koperen rijk. Daarna het ijzeren rijk. Er wordt wel eens gedacht aan rijken waar die na de Grieken kwamen, maar dat waren eigenlijk geen echte wereldrijken. En wat het zo hard is, zo stevig, moeten we waarschijnlijk denken aan het Romeinse Rijk. Het Romeinse Rijk, dat was een heel krachtig rijk. Die zorgde voor vrede door dat hele rijk heen. Een heel stabiel rijk, wat dat betreft. En als laatste, die voeten. Dat is eigenlijk niet een rijk. Ja, er staat, het is vermengd. IJzer vermengd met leem. En wat is dat nu? Er staat eigenlijk, er zijn twee dingen. Dat het ijzer is en leem, dat heeft twee eigenschappen. Dat zien we in vers 41 en 42. In 43. Het eerste is, het mengt niet echt. IJzer en leem mengt niet. IJzer en koper zou prima mengen. En klei en leem, dat zou ook mengen. Maar IJzer en leem, dat mengt niet. Dat wil zeggen, daarna komt er eigenlijk nooit meer echt één rijk. Dat een eenheid is. Er zijn na het Romeinse Rijk nog een heleboel keizers geweest, een heleboel rijken. Maar nooit meer daar in Israël een wereldrijk. Er zijn nog wel wereldrijken geweest, groter dan het Romeinse Rijk. Bijvoorbeeld in Mongolië. Het grootste rijk van alle tijden is geregeerd vanuit Mongolië. Dat ging over China en over bijna heel Azië. Maar dat regeerde niet over Israël. In Israël en Babel, daar is na het Romeinse Rijk nooit meer echt een wereldrijk geweest. Wel allemaal verschillende rijken. De moslims, er zit nog wel van alles tussen, maar veel later. Groot-Brittannië, ook Frankrijk. Allerlei type rijken, die hebben elkaar afgewisseld, maar het is nooit meer een eenheid geweest. Het tweede wat er dan staat is gedeeltelijk hard en gedeeltelijk broos. Dus aan de ene kant is er in die rijken de hardheid van de wapens. Aan de andere kant de broosheid van dat het niet echt overeind kan blijven. De zachtheid. Eigenlijk kun je daarin alles samenvatten. Alles wat er na het Romeinse Rijk gekomen is, dat is een afwisseling tussen het harde en het zachte. En ik denk dat we dat in deze tijd nog duidelijk zien. Aan de ene kant het harde van de wapens. De Verenigde Staten bijvoorbeeld, wat een wapenindustrie die hebben, dat is geweldig. Aan de andere kant de zachtheid van, nou ja, op andere manieren invloed hebben. Eigenlijk hebben de Verenigde Staten veel meer invloed via de filmwereld. Via de social media. Alle grote bedrijven, Instagram en noem maar op, dat is allemaal Amerikaans. Hard en zacht. Maar Amerika is niet een wereldrijk zoals Babel dat is geweest. Die regeerde over het Midden-Oosten. Dus daarna is het nog allerlei rijken, allerlei pogingen, maar nooit meer zo'n hard rijk. Dat gaat dan over die hele lange wereldgeschiedenis. Als je daar nog even wat over verder denkt, dan denk je, ja, maar past dat nou bij het beeld van dat beeld? Bij hoe dat oogt. Als je dan zegt dat alles wat er na het Romeinse Rijk kwam, dat de voeten zijn. Dat die voeten zijn maar zo'n klein stukje. En de wereldgeschiedenis is zo lang. Maar je kunt dat als het ware zien in perspectief. Als je hier op de dijk staat, zo bij de vuurtoren, dan zie je daar die windmolens. En hoe dichterbij een windmolen, hoe groter die is. En die windmolens helemaal richting de Rotterdamse hoeken, richting Lemmer, die zijn heel klein en die lijken heel dicht bij elkaar te staan. In werkelijkheid staan ze nog steeds een halve kilometer uit elkaar. Elke windmolen een halve kilometer verder. Maar van afstand lijkt het vlak bij elkaar. En zo is het ook hier. Van afstand, vanuit Nebukadnezar gezien, is het allemaal heel ver weg. Terwijl wij nu weten, het is bij elkaar wel 2000 jaar. In elk geval bijna, na het Romeinse Rijk. Maar je zou dus kunnen zeggen, wij zitten nu in de tijd van die voeten. In die tijd waar er nog allerlei rijken zijn. Waar de hardheid is van het vechten en de zachtheid van de verleiding. En de koninkrijken van deze wereld, die proberen heel wat. En het is een beetje zoals bij die voeten, alles door elkaar. De ene probeert de baas te zijn, de ander probeert de baas te zijn. Rusland zus, Amerika zo, China weer anders. En dan verschillende moslimstaten nog weer anders. Het is ene chaos van geweld en pogingen tot macht. En zoveel mensen denken, wat gaat dit worden? Wie wordt er de baas? Gaat Poetin het winnen? Blijft Amerika nog machtig? Of gaat China uiteindelijk het wereldrijk worden? Wat gaat er worden van heel deze wereld met zoveel geweld en zoveel macht en zoveel gedoe? Wat gaat er worden? Komen we onze derde gedachte. De koning en zijn rijk. Nebukadnezar, u bent ergens van geschrokken, hè? In die droom. Dat zal hij niet zo zeggen, maar dat voelde hij wel. Die machtige Nebukadnezar, die was geschrokken. Kijk, dat beeld, dat vond hij wel mooi. En als hij nu hoort dat hij dat gouden hoofd is, geweldig. Maar er is iets in die droom, dat zit hem niet lekker. Hij zag nog iets. Ja, het stelde eigenlijk niet veel voor. Die machtige beeld en dan in de verte alleen maar één steen. Verder zag hij eigenlijk niet veel. Eén steen zag hij nog. En eerst, ja, wat nou een steen. Maar die steen die rolde van de berg af. Nou ja, een kleine steen die van de berg af rolt, die doet niks met zo'n machtig beeld. Maar die steen werd groter. Het was als een sneeuwbal. Als je sneeuwbal op een besneeuwd dak gooit, die rolt ook. Die wordt groter en groter, het wordt zeg maar een soort lawine. En zo wordt die ene steen allemaal groter. En naarmate die dichter bij het beeld kwam, werd Nebukadnezar benauwd om het hart. Wat gaat er gebeuren? Wat gaat dat steen doen? Wat blijft van het beeld over? Er bleef niks over. Toen dat steen eenmaal vlak bij het beeld was, was het zo'n geweldig grote steen die verpulverde dat hele beeld. En alles werd vermalen. Het werd zelfs zo vermalen, toen die steen verder gerold was, toen lag er nog een hoop stof op en er kwam een storm. En al het, zelfs het goud en het zilverstof, dat verwaaide. En er bleef niks van over. Maar die steen bleef groeien. Die steen groeide en groeide en er werd een berg. En Nebukadnezar zag niks anders meer. Eén steen die vervulde alles. Nu moeten wij dat natuurlijk niet letterlijk zien. Ik heb er zo wat over zitten denken. Hoe kan nou een steen de hele ronde aarde vervullen? Maar je moet dat zien in het beeld van die droom. Alles wat Nebukadnezar zag, dat werd vervuld met die ene rotssteen. Wel, zegt Daniel, dat is nou precies de boodschap van God. De boodschap van God zit er niet echt in dat beeld. Ja, dat zegt ook wel wat. Dat zegt wel iets over dat uiteindelijk met die rijken van de aarde niks wordt. En dat ze steeds slapper worden. Maar de echte boodschap, Nebukadnezar, die zit in deze steen. Een ander koninkrijk. Een koninkrijk dat echt machtig is. Dat echt blijvend is. Er zijn wel uitleggers geweest die hebben gezegd, nou dat is Israël, dat koninkrijk. Maar dat kan het niet wezen. Want er staat, in vers 44, in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk verwekken. Dat geldt niet voor Israël. Israël was er al. Voordat het rijk van Babel er was, was het rijk van Israël er al. Maar hier zegt Daniel, in de tijd dat al die koningen er zijn, dan zal er een nieuw koninkrijk komen. Het koninkrijk van Christus. Als je dan verder denkt, denk je, ja, maar het koninkrijk van God is er toch altijd al? God is toch altijd al koning? Dat is wel zo en daarom moet Nebukadnezar hier ook gaan merken dat de Heer groter is dan hij. Maar het koninkrijk van Christus was er nog niet. Daarvan zegt de Heer Jezus straks als hij gaat preken, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Het komt dan, als Christus komt, dan komt dat koninkrijk op aarde. Waar Christus is. Maar dat is nog heel klein. Daar is alleen Jezus. En de mensen direct bij hem. En wanneer komt dat? Er staat in de dagen van die koning. Concreet, in de tijd van het Romeinse Rijk. Dan komt het koninkrijk. In de tijden zeg maar van die ijzeren benen. dan komt daar in de verte dat die steen, die wordt gemaakt, die beweegt. En dat koninkrijk breidt zich uit. Er wordt gepreekt. En dat zijn allemaal machteloze mensen. Petrus en Paulus en Johannes en Thomas. Die preken. Maar het blijft klein. En de mensen denken, ach, zo'n secte, een nieuwe godsdienst, stelt niks voor. Dat gaat vanzelf wel weer over. Maar dat ging niet over. Dat breidde zich uit en steeds meer mensen kwamen tot geloof. En dat is een van de vele dingen waarin je kunt zien dat de Bijbel waar is. Hè? Het koninkrijk vervulde de hele aarde. Dat heeft Daniel nooit kunnen zien. Dat hebben Paulus en Petrus nooit kunnen zien. Ze hebben alleen maar op hun kleine plekje gezien dat het evangelie kracht deed. Maar ze hebben nooit gezien dat het over de hele aarde ging. Maar de Heer Jezus zegt, het evangelie van het koninkrijk moet gepredikt worden onder alle volken. En dan zal het einde zijn. Dus als dat koninkrijk van God zo groot is als de hele wereld, dan zal het einde zijn. Dat is wat hier voorzegd wordt. Dan, die steen die wordt zo groot, dat al de rijken van de wereld vermorzeld worden. Dus waar mensen denken, wat komt er nou van deze wereld terecht? Wat voor rijk wordt er nu straks groot? Nou, dan kunnen we zeggen, een echt wereldrijk zal er niet meer komen van die aardse rijken. Nog één ding. Daar gaat het hier niet over, maar dat ziet Daniel zelf. Er komt nog één rijk. Je zou kunnen zeggen als een stuiptrekking. In het allerlaatste. Het rijk van de antichrist. Dat maar heel kort zal bestaan en wel de hele wereld onder zijn beheer heeft. Maar hoe machtig, hoe wereldwijd dat rijk ook zal zijn, het is niks. Er is geen onderlinge samenhang. Er is geen echte eenheid. En er is geen echte vastheid. En daarom, eenmaal, dan gaat alles voorbij. De machtigste rijken, de grootste plannen. Dus we moeten niet al te bang zijn voor complotten. Er zijn complotten. Psalm 2 is een complot. Theorie psalm. Psalm 2 maakt heel duidelijk dat er inderdaad complotten gesmeed worden. He, dus als ze zeggen, ja, je gelooft in complottheorie, zeg je ja, natuurlijk, want de Bijbel spreekt daarover. Er wordt van alles gesmeed tegen God. En daar moeten we let op zijn, al is het alleen maar omdat het in bij de Bijbel klopt. Maar daar moeten we niet bang voor zijn. Er is één koninkrijk dat regeert. En daarvan kan de wereld zeggen, nou ik zie bijna niks. Ja, zo'n steentje in de verte, maar wat stelt dat nu voor? Maar dat koninkrijk, dat is waar het echt om gaat. En in dat koninkrijk ligt de echte toekomst. Uw koninkrijk staat vast. En dat koninkrijk is een koninkrijk niet van klei, maar van steen. De klei, dat kan verpulverd worden, maar het is hier de steen van de rotssteen. Waar het Oude Testament al van spreekt. God is mijn steun en rots. Waarvan Christus ook zegt, het is zo belangrijk dat je huis op de rots gebouwd wordt. Enige die vaststaat. En waar dan het lied van zingt, rots der eeuwen. Eeuwige rotssteen. Wat er dan ook voor koninkrijken zijn, die gaan allemaal voorbij. Vaak al binnen de kortste keren. Maar dit koninkrijk staat vast en zal eeuwig zijn. Het is dan belangrijk dat wij bij dat koninkrijk horen. En dat is de boodschap die ook in de Nebukadnezar uitgaat. Waar we dan van horen, onze laatste gedachte. De koning en de koning. Wat vindt nu de koning van deze koning? Wat vindt Nebukadnezar nou van de koning der koningen die steen afhoudt? Nou, daar vindt hij eigenlijk niet zoveel van. Hij vindt Daniel geweldig. Bijzonder, Daniel, dat het u gelukt is. Niemand in Babel kon het en u kan mij zo vertellen wat ik gedroomd heb. En u kunt er nog een goed verhaal bij vertellen ook. Ja, Een goed verhaal. Dat verhaal vertelt dat na Nebukadnezar er weer andere koningen komen. Is dat dan zo fijn voor Nebukadnezar? En dat verhaal vertelt dat eenmaal het hele beeld zal omvallen. En dat verhaal vertelt dat er een ander koninkrijk is. Dat hoort Nebukadnezar niet. Nebukadnezar heeft één ding gehoord. Gij, o koning, zij dat gouden hoofd. Nou, geweldig, Daniel. Bedankt voor de complimenten. Je hebt gelijk, man. En hij denkt natuurlijk ook, nou, alles wat er nog komt, het zal mijn tijd wel duren. Ik ben dat gouden hoofd, dus met mij gaat het goed. En later, dat zien mijn kinderen of kleinkinderen dan maar. Maar ik ben dat gouden hoofd, als ik het maar goed heb. Het zij vrede en voorspoed in mijn dagen. Geweldig, Daniel, zo'n mooie boodschap. En Daniel, die wordt vereerd. Nou ja, hij zegt ook wel, uw God is een God der goden. Ja, dat voelt hij natuurlijk ook wel. Hey, Daniel heeft kennis, die hebben een ander niet. Maar uiteindelijk kan Nebukadnezar er helemaal niks mee. Daniel, die kan die wel op het schild zetten. Dat is de taal die Nebukadnezar begrijpt. Nebukadnezar begrijpt niet de taal van het geloof en de aanbidding. Maar alleen de taal van de eer. Dus Daniel, die krijgt geschenken en die wordt belangrijk in het rijk. En Daniel zelf, nou die denkt eigenlijk niet zo aan zichzelf, die denkt aan zijn vrienden. Die zegt, koning, als ik dan zo'n belangrijke plek krijg, ik heb ook nog een paar vrienden. Wilt u ook aan hen denken? Die vrienden die horen eigenlijk bij me. En dan krijgen die drie vrienden ook een belangrijke plek. Daar horen we de volgende keer over als de Heer het geeft. Want die vrienden die komen dan op belangrijke posten, waardoor ze ook weer in de problemen komen. Maar het echte probleem is hier eigenlijk bij de koning. En bij iedereen die net zo is als de koning. De koning, die zegt met zijn mond, uw God is een God der goden. Hij is een Heer der koningen. Hij staat overal boven. Maar eigenlijk zegt Nebukadnezar, hij staat niet boven mij. En wat God hem nu echt heeft willen bekendmaken, het hoort Nebukadnezar niet. Als Nebukadnezar geluisterd had, dan had hij toch gezegd, Daniel, hoe kan ik nou die God leren kennen? Het is fijn dat die God mij zo'n mooie plek geeft, maar daar heb ik niks aan als ik die God niet ken. Het is fijn dat ik koning ben over zo'n geweldig koninkrijk, maar wat vreselijk als ik niet hoor bij dat laatste koninkrijk. Oh ja, zou je zeggen, ja, maar goed, dat rijk komt pas later. Nee, het is niet voor niks dat Daniel gezegd heeft, in de dagen van die koningen, God is het al aan het werken. Nebukadnezar, het gaat u aan. Die steen, daar moet je op letten. Maar daar let hij niet op. En wij? Luisteren wij ze ook. Kijk, eigenlijk is het al meer dan bij ons soms gebeurt. Nebukadnezar, als hij het verhaal van Daniel hoort, dan luistert hij. Dan zegt hij, geweldig verhaal, geweldige preek, Daniel. Wij gaan soms uit de kerk en zeggen, nou ja, ik weet eigenlijk niet waar het over ging. Het heeft hem aangesproken ook. Het was echt mooi. Het ging over hem. Het ging niet over anderen, het ging over Nebukadnezar. Maar ja, wat heeft hij van Nebukadnezar gehoord? Hij heeft van zichzelf alleen maar gehoord over eer en eerlijkheid. Hij heeft niet gehoord dat hij moest buigen. Nou, dat zou nou een mooie preek horen. Een preek die je kunt onthouden. Een preek die je vertroost. Is dat dan alles? Blijf het daarbij. En heb je niet gehoord dat je moet buigen? Daar wil de Heer altijd heen. De Heer geeft heel veel verschillende boodschappen. Geen één preek is precies hetzelfde. Maar altijd is de vraag die de Heere ons stelt. Zie je dat ik God ben? Niet maar als een praatje. Dat wat Nebukadnezar zegt ook. Ja, hij is een God der goden. Ja, ik geloof in God. Maar geloof je het echt? Zie het echt dat de Heere God is? Als je ziet dat de Heere God is, wat gebeurt er dan van binnen? Word je heel klein. Ga je buigen. Gaat je schuld beleiden. Gaat je zwakheid zien. God wordt zo groot. Je kunt je schuld bij God brengen. Je ziet in hem de vergeving en de rijkdom van zijn genade. Je ziet dat hij gelijk heeft. Dat hij de eer waard is. De Heer wordt zo groot voor je. En je kunt hem niet meer vergeten. Niet zoals Nebukadnezar van, oh ja, God, daar wil ik ook nog wat over zeggen. En dan schuiven we gauw weer aan de kant. Maar dat God de grootste wordt. Voor altijd. Zoals zijn koninkrijk voor altijd is. Zo is ook waar het geloof ontstaat. Daar is God voor altijd. En dus als je alleen maar onder de indruk bent van een preek, dan is dat voor even. Dan kun je, nou ja, misschien ook wel bijzondere gedachten hebben over God. Of bijzonder vertroost zijn, of aangesproken zijn. Maar er is niks veranderd in je hart. Niks echt. Dus na een poosje is het gewoon weer zoals vroeger. Is God niet meer belangrijk. Maar het gaat, Heere, erom dat je hart buigt en omgekeerd wordt. En dat je ziet dat de Heere voor altijd koning is. Dat hij voor altijd het alleroogst en eeuwig goed is. Niet dat hij nou altijd hetzelfde voelt. Maar dat je ten diepste altijd op dezelfde plek gekomen bent. De Heere groot. Jezelf klein. De Heere heilig. Jezelf onheilig. De Heere machtig. Jezelf hulpeloos. De Heere zo alwetend. En zelfs zo onwetend. De Heere zo getrouw. Voor ontrouwen. De Heere zo wijs. Voor iemand die het niet meer weet. Herkent u dat? Dat je niet gauw iets uit de preek haalt waar je bevalt. Maar dat je, om zo te zeggen, de God van de preek. De God van dat woord. Gehoord hebt. En om hem niet meer heen kunt. Ook niet meer heen wilt. Als Nebukadnezar over deze God denkt. Dan zou die daar bang van kunnen worden. Zegt, nee, ik wil niet over God denken. Want God, ja, dat koninkrijk van God, dat vermorzelt alles. Daar wil ik niet over denken. Dat wil ik aan de kant schuiven. Dat is terecht. Als die in ongeloof blijft. En doordat Nebukadnezar niet geloofde moest, was inderdaad dit het probleem. Hij zou vermorzeld worden. En dat is voor ons ook. En je kunt denken, ja, ik wil niet aan God denken, want de hel en wat het oordeel, daar wil ik niet aan denken. Dat is veel te naar. Maar juist als je er niet aan denkt. Juist als je God aan de kant schuift. Juist dan krijg je ermee te maken. Juist omdat je God aan de kant schuift, wordt het waar. Degene op wie jij valt zal hij verpletteren. Maar als je nou wel luistert. Als je ook misschien wel vanuit die vrees luistert. Heren, zou het nu zo gaan? Zou u mij moeten verpletteren? Juist dan mag je de andere kant horen. Dit koninkrijk is niet alleen een machtig koninkrijk, maar ook een genadig koninkrijk. Zit ook in die boodschap. Hij begint klein. Christus begon in nederigheid. Hij is zo machtig dat hij de sterkste vijand kan verpletteren. Hij is zo nederig. Zo genadig. Dat hij de meest verlorene kan redden. En wie zo buigt voor de Heer en zijn hart uitstort voor hem, die hoeft voor hem niet te vrezen. Dan mag je vragen, Heere, laat het nu zo zijn dat ik onder die rots niet verpletterd zal worden. Maar wilt u mij op die rots zetten? Vaste rots van mijn behoud. Laat mij steunen op uw trouw. Amen.